Deze morgen willen we gaan lezen uit 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 2. Een kort gedeelte. En ik dacht dat ik alles had meegenomen, maar ik ben mijn Bijbel vergeten. Die ligt nog op het nachtkastje. Vannacht hebben we een hele leuke nacht gehad. Met iedereen was wakker en alles ging mis. Oh, het mag. Heb je de herziende statenvertaling toevallig? Oh, kijk, geweldig. Bedankt. Een leenbijbel. Fantastisch. Dat is helemaal geweldig. Simeon Petrus. Een dienstknecht en apostel. Oh, ik hoor dat nog mensen aan het zoeken zijn. Ik zal nog even wachten. 2 Petrus, hoofdstuk 1. Ja, vers 1 en 2. Het staat gelukkig naast elkaar. Dus als u bij 1 Petrus bent, bent u ook zo bij 2 Petrus. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Tot zover. Ja, we gaan nog niet een lied zingen. Dat komt nog. Ik moet u zeggen, ik vind dit zo'n prachtig gedeelte. Het is zo diep, sowieso de hele brief van Petrus is geweldig. En de vorige keer dat ik hier was, hebben we het over openbaring gehad. En eigenlijk, Johannes, die openbaring heeft geschreven, en Petrus, die deze brief heeft geschreven, lijken in heel veel dingen eigenlijk op elkaar. Niet alleen vinden we ze in de evangelie dat ze heel veel dingen eigenlijk samen meemaken en eigenlijk ook samen, ja, heel duidelijk aanwezig zijn in de evangelie. Maar ook hun verdere verloop lijkt eigenlijk best wel veel op elkaar. Want ook in deze tijd dat Petrus deze tweede brief schrijft, zit hij eigenlijk een beetje in dezelfde situatie als Johannes. Johannes zat natuurlijk op Patmos, met Jeruzalem verwoest, de gemeente verspreid. En eigenlijk zit Petrus in ongeveer dezelfde situatie. En sterker nog, in hoofdstuk 1 lezen we ook dat Petrus weet, en dat staat in vers 14, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Johannes zat op Patmos en was daar naartoe gestuurd als gevangene vanwege het evangelie, maar Petrus staat op het punt eigenlijk om gedood te worden vanwege het evangelie. En ze lijken dus in heel veel dingen eigenlijk best wel veel op elkaar. En ook de gemeente lijkt dus heel veel op elkaar, want ze zijn ook in dezelfde tijd natuurlijk. De gemeente was verlangend naar de komst van de Heer Jezus, sinds Handelingen hoofdstuk 1 lezen we dat. En dat blijft maar uit. En het duurt maar, en het duurt maar. Zal hij nog komen, nu Johannes op Patmos is? Zal het nog komen, nu Petrus straks gedood gaat worden? Gaat Jezus zich houden aan de belofte? En de tweede brief van Petrus is ook rondom die vraag is dat geschreven. Waarin Petrus eigenlijk het antwoord zich geeft van God is getrouw aan zijn woord. Hij zal doen wat hij belooft. God rekent af met ongerechtigheid. En ja, ook al duurt het even, hij gaat komen. En de hele brief laat dus duidelijk zien dat Petrus zich vol bewust was dat Jezus op dit moment, dat hij die brief schrijft, nog niet zal komen. Dat het nog gaat duren. Maar dat hij wel trouw blijft aan zijn belofte. Maar alles daarvan weten, dat is natuurlijk heel mooi van de komst van de Heer Jezus. We kunnen heel openbaring van voor tot achter en achterstevoren kennen en helemaal kunnen neerleggen naast de rest van de Bijbel. Maar Petrus begint zijn brief daar niet mee. Nee, Petrus begint eerst met de groet te geven. En in die groet laat hij al duidelijk zien dat hij een bepaald verlangen heeft voor de gemeente, wat eigenlijk belangrijker is dan alleen maar te kijken naar de komst van de Heer Jezus. Natuurlijk, de komst van de Heer Jezus heeft zijn plaats en is belangrijk. Maar als de basis er niet is, dan heb je niet veel om naar uit te kijken. En daarom groet hij eerst aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Dat is die eerste kern. En als je dat even kostbare geloof niet hebt, dan is het zaak om die te krijgen. Want Jezus gaat komen. En als hij komt, ten eerste gaat u überhaupt wel mee? En hoe staat u voor Gods troon als uiteindelijk het oordeel komt? En niet alleen dat, als je de brief ook leest wat een hoop erin is. En die hoop zal niet voor je zijn als je niet ook dat kostbare geloof hebt. Deze hele brief is absoluut waardeloos als je niet in Jezus gelooft. Dan heb je er helemaal niets aan. Sterker nog, dan is het zeer veroordelend. Lees hoofdstuk 2 maar eens. En eigenlijk sluit Petrus daarmee heel veel mensen uit. En in sommige gemeentes moet je inderdaad afvragen hoeveel mensen nou daadwerkelijk geloven. Maar al die mensen worden eigenlijk uitgesloten door Petrus. En in deze tijd mag je dat bijna niet doen. Een tijd waarin kerken ook homo's moeten inzegenen. Een tijd waarin mensen alles maar mogen zijn wat ze zelf willen zijn. Wil je een man zijn, een vrouw, iets ertussenin? Prima. En als je dan op internet kijkt, hè, dat sommige filmpjes dan dat evangelisten dat echt eventjes op de stang zetten van, ja, maar kan ik dan als blanke ook een zwarte zijn? Vind je dat goed? Ja, vind ik helemaal prima. Een 6-jarige donkergekleurde persoon, prima, mag allemaal, als jij dat wil. Maar natuurlijk lachen ze er wel om, want eigenlijk is dat natuurlijk dom. Mensen zijn de totale logica kwijt. En al deze mensen worden eigenlijk door Petrus keihard uitgesloten. Want of je hoort erbij, of je hoort er niet bij. En dan wordt direct eigenlijk de spits opgedreven. Want eigenlijk moeten we die vraag onszelf ook stellen als wij met deze introductie beginnen. Hebben wij dat kostbare geloof wel ontvangen? Is het wel deel van ons leven? Scherp aan de scheden. Laat het eens binnendrinken. Denk er eens over na. We kunnen daar heel makkelijk mee omgaan. Aan de andere kant is dit ook juist een hele mooie groet. Want aan hen die een even kostbaar geloof hebben ontvangen. Het geloof is kostbaar. En ten eerste zul je dat ervaren op het moment dat je tot bekering komt. Als je je bewust bent geworden hoe zondig je eigenlijk bent. En hoe fantastisch dat offer van Jezus ook voor jou kan zijn. Hoe geweldig het is dat Jezus zijn leven voor jou heeft gegeven. Toen, zegt de Bijbel, je vijand was van het kruis. Heeft hij zijn leven voor jou gegeven. Wat geweldig is dat. Wat een kostbaar geloof dat God genadig is voor ons. Dat hij goed is voor ons. Zo goed dat hij zijn leven heeft gegeven om ons te redden. Terwijl we het absoluut niet verdienden. Sterker nog. En ik zie hier heel veel mensen die hier ongetwijfeld al heel lang, langer dan ik in het geloof lopen. Nou, dan zul je het absoluut kunnen beamen dat het geloof alleen maar kostbaarder wordt. En er is een prachtig lied, een Amerikaans lied of Engels lied. The longer I serve him, the sweeter he grows. De meer ik hem dien, de langer ik hem dien, de geweldiger hij wordt. De groter hij wordt, de meer ik ervaar hoe kostbaar dat geloof eigenlijk is. En dus kunnen we als we tenminste langer al geloven, absoluut beamen dat dit een kostbaar geloof is. En als we hem nog maar net hebben aangenomen als Heer en Verlosser, ook dan kunnen we zeggen dat het een kostbaar geloof is, omdat we zijn bevrijd van onze vroegere zonden. Dan, en dan zijn we nog steeds in vers 1, staat er het kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. En daar moeten we ook bewust van zijn, dat we hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als Petrus. Maar ook hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als Johannes. En hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als Filippus. En al die grote godsmannen, Jacobus, noem ze allemaal maar op. We hebben hetzelfde geloof ontvangen als hen. Niet dezelfde functie. We kunnen niet hetzelfde doen als in hun tijd hebben gedaan. He, Petrus die een man bij de hand vat en hij staat op. En moet je eens kijken wat er allemaal gebeurde in Handelingen. Nee, die tijd is een andere tijd. Laat dat duidelijk zijn. Maar het geloof is hetzelfde. Want we hebben het geloof in onze Heer Jezus Christus, die net zoveel de Heer Jezus Christus is van Johannes, Petrus, Paulus en noem ze allemaal maar op, als van ons. Het is hetzelfde geloof. Wat fantastisch is dat. Laat dat eens binnendringen, zou ik zeggen. Laat het eens in uw hart gaan, want dan kun je alleen maar blij van worden. Maar laat ook even duidelijk zijn dat er staat door de gerechtigheid. Dat geloof hebben we ontvangen door de gerechtigheid. Wij waren onrechtvaardig door onze zon. We waren onrechtvaardig door alles wat we hebben gedaan. Maar Jezus heeft de prijs betaald. Jezus heeft gerechtigheid gebracht aan het kruis. Het is niet zomaar iets. Nee, hij heeft daadwerkelijk de prijs betaald die op ons hoofd stond. De dood. En wat voor een dood? Een dood die alleen Jezus kon sterven als voldoening voor Gods wraak over ons. De toorn van God die op ons was, is op hem gekomen en hij heeft het weggenomen. Hij heeft gerechtigheid gebracht. Maar zonder zonde, zeiden, een heilig offer, is hij ook weer opgestaan uit de dood. Hij leeft en we hebben het een paar weken geleden met Pasen mogen herdenken. Jezus leeft. En dan komen we op vers 2. En vers 2 begint met: mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Het is een gebed, een verlangen van Petrus. Dat genade en vrede vermeerderd wordt. Het eerste is dat we ons bewust moeten zijn dat die genade en vrede ons deel al is. Het is al deel van ons leven. Maar schijnbaar kan het ook vermeerderd worden. Nou, op zichzelf, als we dan even zo er snel overheen gaan, dan kan ik heel goed voorstellen dat vrede, ja, dat kan wel groeien. Maar hoe kan genade nou groeien? Nou, als we gaan kijken naar die genade, dan is het ten eerste natuurlijk een onverdiende gunst of gave. En bijbels gezien is dat van God. God heeft ons genade gegeven. Maar de zin zoals het hier staat, is dat het niet op zichzelf over die gave gaat, maar veel meer over de uitwerking van die genade. Nou, wat is de uitwerking van de genade van God? God heeft ons niet gered om maar even alle zonden weg te doen en op dat moment staan we als een soort van pauze, staan we van, nou, dat zijn we dan en dat is het dan en dan gaan we dood en dan gaan we naar de hemel en klaar. Nee, het is dat hij ons gered heeft, maar ook zoals Romeinen dat zegt, een nieuw leven gegeven heeft door zijn geest. We zijn met hem gestorven, maar ook met hem opgestaan. En die opstanding is niet pas aan het einde der dagen, zal zeker plaatsvinden, absoluut lichamelijk. Maar het is ook nu al. Het is nu en nog. Het is allebei. We zijn opgestaan en we zijn een nieuw mens, een nieuwe schepping geworden. Dat zegt Jezus ook in Johannes, een nieuwe schepping geworden in hem. En nu gaan we in die nieuwe schepping groeien om meer te worden zoals hij is. Dat is wat de Bijbel ons zegt. We groeien en we groeien in het lijken op Jezus. Dat is de uitwerking van die genade. Maar een andere uitwerking van die genade is ook het bewust worden van de genade. Het bewust worden van hoe goed God in ons leven is, is ook iets wat groeit. Is iets waar we ons steeds meer van bewust worden. We mogen ons steeds meer verwonderen over die enorme genade die God aan ons gegeven heeft en elke dag opnieuw geeft. En ik heb dat vanmorgen trouwens in het gebed nog gehoord, dat we überhaupt al dankbaar mogen zijn dat we ademen. Dat we uit bed zijn opgestapt. En dat we hier nu vanmorgen mogen zijn. En misschien niet hier kunnen zijn, maar dan wel nog steeds leven. En als je dan in het Oude Testament gaat kijken, dan wordt het heel scherp op de schede gezet, want dan staat daar, het zijn de gunstbewijzen van de Heere dat we überhaupt niet zijn omgekomen. En het staat daar in een bepaalde context. Maar ga er eens even over nadenken. Hoe makkelijk het voor God was geweest om te zeggen, wij zijn zondig, klaar, afgelopen met jou. Je hebt zonde gedaan, fout, einde verhaal. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer. Elke dag opnieuw. En we mogen daarin groeien, ook in die bewustwording, maar ook in het lijken op Jezus. En dan die vrede. Wat is nou die vrede? Nou, de eerste vorm van vrede waar je natuurlijk aan denkt, bij vrede tenminste, dat in het algemeen, is natuurlijk de afwezigheid van oorlog. Kijk even naar de Oekraïne en Rusland, wat daar allemaal gebeurt, zeggen we vreselijk. De grote koppen die weten het allemaal zo mooi te brengen, we houden stand en de ander zegt, we zullen je eens eventjes omleggen. Maar het volk is altijd de dupe. Zo gaat dat met elke oorlog. Er is nog geen oorlog waarbij het volk, nou ja, maar iets aan een oorlog heeft gewonnen, laten we het zo maar zeggen. En het is natuurlijk heel mooi als er vrede komt. Dat er in ieder geval geen bommen meer overvliegen, zoals ook in Israël. Dat er geen ballonnen meer de lucht in worden gestuurd met brandbaar materiaal. Dat eindelijk eens een keertje stopt. He, fijn. Maar dat is maar een hele beperkte vrede. Maar als straks de vrede komt in de situatie bijvoorbeeld dus tussen Oekraïne en Rusland, hartstikke mooi dat er geen bommen meer omvliegen. Maar de huizen zijn verwoest, de winkels zijn kapot, de straten zijn vernield. Mensen hebben ziekten die er rond waren, want er is geen hygiëne meer, er is geen stromend water, geen wc, helemaal niks. Dus wat schiet je er eigenlijk mee op? Ja, het enige wat je dan nog hebt is je leven. Maar de rest in elkaar misschien, maar de rest is allemaal kapot. Vernietigd, verwoest. Dus het is een beperkte vrede. En dat is dan dus ook niet de vrede die de Bijbel specifiek bedoelt. Ja, uiteindelijk zal er vrede komen als hij gaat regeren. Maar dat is niet de vrede waar Petrus het hier over heeft. De tweede vorm van vrede is al iets mooier en iets completer. Het is de shalomvrede in een, nou ja, nog steeds een beperkte mate. En dat is compleetheid, herstel, vernieuwing, verbetering. Compleetheid. En dan zou het eigenlijk zijn dat Oekraïne en Rusland niet alleen stoppen met bommen gooien, maar ze worden ook vrienden van elkaar. En ze beginnen met het herbouwen van de staat en van de omgeving, van de huizen, van de vrede onder elkaar. Dat zou pas mooi zijn, dat er niet alleen gestopt wordt met schieten en bommen en alles, maar dat er ook weer dingen worden hersteld. Dat huizen weer worden opgebouwd, dat mensen weer vriendelijk naar elkaar doen. Dat ze niet argwanend naar elkaar gaan kijken van nou, leuk dat je stopt met schieten, maar ik weet niet wanneer de volgende kogel komt. Nee, deze tweede vorm van vrede is de compleetheid, een heel geheel herstel. Maar dan mis je nog steeds de derde vorm van vrede. En dat is de vrede met God. Je kan een rustig land hebben, alles in vrede, alles compleet, het ziet er goed uit, we kunnen goed met elkaar worden. Maar ondertussen is God toornig en woedend over ons. Dat gaat niet echt werken. Het is heel leuk totdat we sterven en we komen voor Gods troon te staan. Dan hebben we een mooi leven gehad, we hebben goed ons best gedaan, we zijn moraal en humaan zijn we heel goed geweest. Maar het ziet er niet best uit. En dus spoort de Bijbel er ook op aan, maak vrede met God. Zorg ervoor dat je goed tegenover God staat. Dat God je zonde heeft vergeven en je heeft gered. Dat is een vrede die zo fantastisch is. Want dat zet iets heel nieuws in je leven. Herstel in jou. Herstel tussen jou en God, herstel als mens. We zijn gestorven, zegt de Bijbel. Maar Christus brengt het leven. Dat is het stukje vrede met God. Maar deze vrede gaat nog een stap verder. En dat is ook vrede in God. En dat is, onder andere in Galaten hoofdstuk 5, de vrucht van de geest. Dat er ook vrede in ons leven is. Een vrede trouwens, waarvan Jezus zegt, die alle verstand te boven gaat. De vrede die de wereld niet heeft. En dat is een vrede die Petrus ons toebidt, omdat het een vrede is die uitstijgt boven alle situaties. Ga eens even kijken naar de toekomst van de wereld en van Nederland. Dan ziet het er op dit moment niet bepaald goed uit. We zien een leugenachtige regering. We zien een verkilling van de maatschappij. We zien een goddeloosheid in de maatschappij die nog nooit is geweest. We zien dat mensen God de rug toekeren aan alle kanten. En daar moet je als christen tussen wandelen. Een wereld die ook nog steeds vijandiger wordt tegenover de waarheid van de boodschap van God. En daarom proberen kerken er vaak een beetje omheen te laveren. Zonde, dat is vooral omdat je zielig bent. Of ja, überhaupt geen zieligheid meer. Nee, je hebt een grotere potentie die je moet halen. Maar als je komt met de boodschap, je bent een mens die onder de wrakende toorn van God staat. En je hebt te vrezen voor die grote God. En tegelijkertijd moet je vluchten naar die God, want dat is je enige redding. Nee, dat mag niet meer gezegd worden. Want daar worden ze kribbelig van. En ook de wereld wordt er kribbelig van. Wie ben jij om mij te oordelen? En in die wereld leven wij. Maar Peter zegt, mogen genade en vrede vermeerderd worden. Mogen we in elke toestand waarin we zitten, in vervolging, in armoede, in pijn, in verdriet, in zorgen, in ziekte, mogen we toch gaan groeien in die vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die boven de situatie is, want we hebben vrede met God en vrede in God. Mogen dat groeien? Maar goed, hoe laat je dat groeien? Hoe kunnen we genade en vrede in ons laten groeien? En dat zegt Jezus, dat zegt Petrus hier. Hij zegt, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En dan zegt hij, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Door. En hij zegt niet, heel simpel, door Jezus of door God. Nee, door de kennis van. De kennis van God is het leren kennen van God. En hoe leren we God kennen? Door zijn woord. Als wij nooit Gods woord lezen, nooit Gods woord overdenken, nooit Gods woord bestuderen, hoe willen we dan God ooit leren kennen? Hoe willen we dan ooit zijn genade leren kennen? Dan maakt het toch allemaal niet uit. Dan is God maar iemand die we erbij trekken als we hem nodig hebben. Of een soort van Sinterklaas, zeg maar. Of een soort van mobieltje die er even uitpakt en dan kijkt, oh ja, nou, hup, weer weg. Nee, God heeft ons gered. Wees daar bewust van. Dat hij zo groot en zo goed voor ons is, dat we graag hem willen leren kennen. En als christen kun je dat heel gauw kwijtraken. Dan spreek ik uit eigen ervaring. Hoe makkelijk is het om, verdwaald te raken in wat de wereld te bieden heeft. Of al de discussies die rondgaan. Of zelfs maar discussies in de Bijbel. En dan staan we zo tegenover elkaar. Maar datgene waar het werkelijk om draait, dat slaan we over. En dat is namelijk de kennis van Jezus Christus. Willen we hem leren kennen? Of willen we maar onze theologische stellingen en ideeën of andere leuke dingen leren kennen? Nee. We moeten hem leren kennen. En als we hem leren kennen, dan zal genade en vrede vermeerderd worden. Laten we zijn woord tot ons nemen. Laten we groeien in die genade en in die vrede. Door de gerechtigheid, door het geloof wat we hebben ontvangen. En ik vind het prachtig hoe Petrus dan ook de brief afsluit. Hij zegt, u dan, geliefden, in vers 17 van hoofdstuk 3. U dan, geliefden, Omdat u dit van tevoren weet, en dan heeft hij het over Gods oordeel over deze wereld en zijn komst. Wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. En dan zegt hij, en ik zeg het mee, amen. Amen.